Ja. Vandaag wil ik wat vertellen over twee koninkrijken waar wij mee te maken hebben, namelijk het aardskoninkrijk en het hemelskoninkrijk. En ook een beetje de tijdgeest waar wij vandaag de dag in leven. Even kijken of dat dit apparaatje werkt. Is goed, is wel. Ja. En zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn inspiratie bij Vordi Bakum en Nate Sala vandaan. En Vordi Bakum is een priester in Amerika die eigenlijk prachtige preken geeft. Dus mocht je ooit nog eens een keer tijd over hebben, dan kan ik hem absoluut aanraden om daar eens een keer naar te kijken. Echt diepgaand. Nate Sala heeft een YouTube-kanaal, The Wise Disciple, die verwijst ook naar Vordi. Maar die brengt eigenlijk de hedendaagse gebeurtenissen in kaart, vanuit Bijbels perspectief ook. Dus ook deze preek, om het dan zomaar te zeggen, is geïnspireerd door die twee personen. En ik wil beginnen met Romeinen 13. Bijbeltekst die mij vrij aangrijpt. Laten we hem eerst eens even lezen. Iedereen moet het gezag van de overheid accepteren. Want de macht van de overheid komt van God. Alle macht die de mensen hebben, heeft God hun gegeven. Verzet je dus niet tegen de overheid. Want anders verzet je je tegen iets wat God zelf heeft ingesteld. En dan zal God je straffen. Als je goed leeft, hoef je niet bang te zijn voor de machthebbers. Je moet pas bang zijn als je verkeerde dingen doet. Wil je leven zonder angst voor de overheid? Doe dan wat goed is. Dan word je met respect behandeld. De overheid staat in dienst van God. Het is de taak van de overheid om jou te beschermen. Maar als je verkeerde dingen doet, kijk dan maar uit. Want de overheid heeft ook haar macht niet voor niets. Mensen die misdaden plegen, krijgen hun verdiende straf. Misdaden plegen krijgen hun verdiende straf. Ook op die manier staat de overheid in dienst van God. Accepteer dus het gezag van de overheid. Allereerst omdat je dan niet gestraft wordt, maar ook omdat je weet dat dat goed is. Daarom betaal je ook belasting. De mensen die belasting ophalen staan in dienst van God. Dus geef altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient en geef eer aan wie eer verdient. Nou, prachtige tekst natuurlijk. En ik wil er gelijk even bij vertellen dat ik het meest slechte voorbeeld ben. Als het gaat over hoe je op dat vlak zou moeten leven. Niet dat ik de boel oplicht of zo, maar ja, het zit me nooit zo lekker dat belasting betalen en dergelijke. Dus vandaar dat het me ook zo aangrijpt. Dus wat komt er dan in mij op? Ik zoek altijd direct naar de grens. En wat bedoel ik daarmee? Even een paar beperkende maatregelen die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. De avondklok, ja, daar had ik best moeite mee. Gewoon even wel om 9:15 buiten zijn bijvoorbeeld. Die mondkapjes gewoon demonstratief niet opzetten. De 1,5 meter samenleving, ja, als je echt een familiemens bent, hoe moeilijk is het? We hebben het allemaal meegemaakt. 100 kilometer per uur op de snelweg, ja, dat lukt vaak. Soms niet, zeg maar. vuurwerkverbod, de QR-maatschappij, te veel contant geld hebben dat strafbaar is. En zo kun je eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan. Andere onderwerpen die nog wel eens voorbij komen is natuurlijk de klimaatcrisis. Extinction Rebellion, woke normalisatie, Black Lives Matter, Antifa, de genderdiscussie, stukje vaccinatiedrang. Wat mij persoonlijk altijd dwars zit, is dus echt het minimaliseren of ridiculiseren van traditionele en vooral christelijke waarden. Want het frame wordt erop geplakt dat dat onderdrukkend zou zijn. Hè, de hele kerkgeschiedenis zou onderdrukkend geweest zijn voor de mensheid. Nou, iets wat natuurlijk totaal niet waar is. blank moet wit genoemd worden, ook zo'n leuk discussiepunt. Want dat zou een superieure term zijn. En het zou vrouwen en minderheden onderdrukken. Kijk, mij gaat het er niet om wat ik vind op te leggen, maar wel om even een beeld te geven van, goh, wat zijn nou zaken die je dan de afgelopen tijd voorbij hebt zien komen, waar je wat van kan vinden en waar je ook vooral in een hoek gedrukt wordt. Hè? Het maakt niet uit waar je staat in die discussies. Wat ik altijd belangrijk vind is dat je dat naast een Bijbels perspectief gaat neerleggen. Dus even de aard van de mens. Nogmaals, voor jullie kan dat heel anders zijn, maar ik ben dus een rebel in hart en nieren. Dat heb ik wel geleerd in de afgelopen paar jaar. Dat zie je ook terug in geschiedenisboeken, oorlogen, het ene rijk wat het andere rijk overneemt. Maar ook het Oude Testament staat er vol van. Het volk van God, Israël, komt steeds opnieuw in opstand tegen God. En dan zie je dat ze in eerste instantie het beloofde land krijgen en dan vervolgens ook weer weggenomen worden door bijvoorbeeld de Babyloniërs. Dus onderwerping aan de autoriteit wordt ons opgedragen. Hè? En dan zoek je naar die grenzen. Ja, maar welke autoriteit is dat dan? Nou, in principe is Romeinen 13 natuurlijk vrij duidelijk. Daarin wordt gesteld dat de autoriteit door God wordt aangesteld. Dus op het moment dat je daarin tegenin gaat, ga je dus tegen de rechterhand van God in. Dat is over het algemeen niet heel handig. Je niet onderwerpen aan autoriteit is dus rebellie tegen God. En dan riskeer je het oordeel. Dus even richting de kinderen. Gehoorzaam je ouders, dat is iets wat we allemaal wel herkennen natuurlijk. En wij vinden dat ook de normaalste zaak van de wereld als ouders zijnde. Dat zit er al vroeg in. Richting vrouwen, Jezus is het hoofd van de gemeente. En in 1 Petrus 3 staat dat de man het hoofd van het gezin is. Ook zo'n mooi discussiepunt wat vandaag de dag volledig onder druk staat natuurlijk. En dat is niet bedoeld om de baas te spelen als man, maar wel dat je gewoon de eindverantwoordelijkheid hebt voor je gezin. Punt. Gemeenteleden, onderwerp je ook aan de leiding van de gemeente. Zoals zij zich onderwerpt aan de Heer. Burgers, onderwerp je dus ook aan de overheid. Want die is ingesteld door de Heer. En ik had al verteld dat ik niet het goede voorbeeld was. Hè? Ja. Doe dit met vreugde en zonder gemopper. Dan vult u uw ziel met vreugde. Niet zelf bedacht hoor, ook ergens gevonden. Nou, dat gezag accepteren, dat is moeilijk. We willen allemaal invloed hebben in relaties. We willen weten waar de grens ligt, zodat we die kunnen oprekken. Net al verteld dat het voor ons logisch is dat ouders hun kinderen berispen op het moment dat ze uit de bocht vliegen. Maar hoe is dat in onze relatie met de overheid? Onze basishouding is vaak, ik bepaal zelf wel wat ik doe. En pas wanneer de overheid mijn respect verdient, ben ik bereid om mee te deinen in wat zij dan doen, omdat het toevallig in mijn belang ligt. Dus welk probleem ligt daar nou aan ten grondslag? We doen ons eigen ding. Totdat de van God uitgedelegeerde autoriteit doet wat wij willen. In God geloven betekent dus je vertrouwen leggen in God. Dus je gelooft in God en daar zeg je dus mee, ik vertrouw op de uitkomsten van de Heer. Die heb ik even op deze manier ook uitgeschreven. Het probleem dat we dus hebben is dat we eigenlijk niet vertrouwen op de gang van zaken die de Heer neerlegt. En daarmee geloven we dus misschien wel niet in hem. En dat is best wel een constatering ook voor mezelf geweest in de afgelopen jaren. Aan de ene kant zeg je van, hey, ik wil bij dat koninkrijk horen, maar op het moment dat je je daarna moet schikken, dan wordt het toch in één keer allemaal lastig. En dan moet je je dus ook overgeven. Dus wat doe je wanneer de plannen van God tegenovergesteld zijn aan de plannen die wij in ons hoofd hebben? Dus het is een spanning tussen twee koninkrijken. Dat was ook de titel van de presentatie. Ik wil een stukje uit Genesis 3 voorlezen. Waar eigenlijk het hele probleem begint. Dat is het eerste verhaal waar die rebellie in naar voren komt. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit. En de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook een aan haar man die bij haar was. En hij at er ook van. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van de vijgenboom en die bonden ze om hun heupen. Toen zei God, de Heer, tegen de slang. Ja, dan moet ik even erbij vertellen. Nu springen we dus in één keer naar vers 14, om de presentatie niet al te lang te maken. Maar ze zijn dus in verval geraakt. Ze hebben iets gedaan wat tegen de wetten van de Heer is. En God bestraft hun daarom. Daar begint vers 14. Dus omdat je dit gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. De andere dieren willen niks met je te maken hebben. Je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten. Je hele leven lang. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult hen in de voet bijten. God zei tegen de vrouw, als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Je zult pijn hebben en als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man en hij zal de baas over je zijn. God zei tegen de man, je hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht gaan met de grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg te eten te hebben. Je zult koren zaaien om te eten. Maar er zal ook veel. En daar zie ik dat ik een stukje ben vergeten. Anyhow, we zien hier dus in het eerste Bijbelverhaal dat het daar misgaat. En dat rebellie tegen God vraag is om het oordeel wat uiteindelijk ook gegeven wordt in die verse die ik net voorlas. De man noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van iedereen die na haar leefde. God, de Heer, maakt voor de man en zijn vrouw kleren van dierenvellen. De kleren moesten ze aantrekken. God dacht, nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu wat goed is en wat kwaad is. Maar ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven. Als ze vruchten van de boom eten, blijven ze altijd leven. Daarom stuurde God de mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt van aarde. Nu moesten de mensen voortaan op die aarde gaan werken. Dus onderwerping is ongeconditioneerd in het voren. Een rebellie veroorzaakt Gods oordeel. Dat is de typering die hier naar voren komt. Is er dan helemaal geen grens? Ja, die is er wel. En daarom wilde ik graag ook een stukje uit Openbaring met jullie delen. Alle mensen op aarde zullen het beest vereren. En het beest is dus niet een beest zoals bijvoorbeeld een insect die rondvliegt. Het is typering voor een overheid. Behalve de mensen van wie de namen in het boek van het leven staan. Het boek bestaat al vanaf het begin van de wereld. En het is van het lam dat geslacht is. Als je christen bent, moet je niet bang zijn om gevangen of gedood te worden. Je moet op God vertrouwen en in hem blijven geloven. Want wat er ook met je gebeurt, laat dit... Oh, ik kan het slecht lezen. Je moet op God vertrouwen en in hem blijven geloven, wat er ook gebeurt. Laat dat goed tot je doordringen. Het tweede beest liet een teken zetten op de rechterhand of op het voorhoofd van alle mensen. Dus een tweede overheidssysteem. Iedereen kreeg zo'n teken. Jong en oud, rijk en arm, slaven en vrije mensen. Alleen mensen met dat teken mochten nog niet of mochten niet dingen kopen of verkopen. Wat zei je? Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen en verkopen. Ja, excuus, dankjewel. Wat te doen met seculiere verplichtingen van overheden, als die dus in conflict komen met Gods wet? Dat is de vraag die erachter zit. Er zijn twee typen houdingen die we daarin kunnen aannemen. Een passieve en een actieve houding. De passieve is denk ik het belangrijkste. Bidden. Bid voor de autoriteiten, bid voor de leiders binnen de overheden, bid voor de leiding in de gemeente. Dat zij vervuld mogen worden met de Heilige Geest, zodat ze wijze besluiten kunnen nemen. Ik denk ook dat we vooral moeten bidden, als gemeente zijnde. Eendracht maakt sterk, ook in gebed. Het hart van de mensen binnen de autoriteit is het instrument van God. Dus we bidden naar God en vragen zijn genade om het hart van de machthebbers of te veranderen en daar waar ze dat niet willen te stoppen. De actieve reactie is in beroep gaan of pleiten voor je zaak. Of voor iemand anders zijn zaak. Maar wel altijd via de wegen die de autoriteiten daarvoor in het leven hebben geroepen. Het is niet voor niks dat wij demonstratierecht hebben. Het is niet voor niks dat wij vrijheid van meningsuiting hebben. Dat komt omdat alle christelijke waardes van vroeger uit eigenlijk de beschaving voort hebben gebracht waar wij vandaag de dag in leven. En doe dat wel altijd op een respectvolle manier. Mozes deed het al in Egypte en vroeg aan de farao om zijn volk vrij te laten. Niks ging dwang. Netjes vragen. Daniel zei niet dat hij bepaalde dingen niet wilde eten vanwege zijn geloof. Hij legde zijn probleem neer en hij vroeg of dat hij zelf met een alternatief mocht komen. Ook in de gelijkenis van Jezus, waarbij de weduwe keer op keer om een recht vraagt bij de onrechtvaardige rechter. Uiteindelijk geeft die onrechtvaardige rechter toch toe en zij blijft vragen om gerechtigheid. Paulus ook in Handelingen 24, waarbij die wordt gevangen genomen in Jeruzalem. En de Joodse leiders hebben eigenlijk wat we aan wilden doen. En voor Felix kwam en eigenlijk netjes wachtte totdat hij het woord kreeg om uit te leggen wat zijn kant van het verhaal was. We hebben ook een tweede actieve reactie. We mogen de autoriteiten ook confronteren. Altijd onderdanig en op respectvolle manier. Waarom onderdanig? De overheid is het instrument van God. Dat doe je door daden te benoemen die in verband te brengen met de tegenstrijdigheden die we kunnen vinden in de Bijbel. En de consequenties daarvan te benoemen. En daar zijn een paar mooie voorbeelden van te vinden in de Bijbel. Daniel 5, waarbij letters op de muur worden geschreven. Ik zal deze ook voorlezen en ik hoop dat het nou wat beter gaat. Zo. Op een dag gaf koning Belsazar, de zoon van Nebukadnezar, een groot feest. Hij had 1000 hoge ambtenaren gevraagd om te komen. De koning dronk veel wijn op het feest en hij werd dronken. Hij zei, ik bezit veel gouden en zilveren bekers uit de tempel van Jeruzalem. Die heeft mijn vader ooit meegenomen. Breng die bekers hier en dan gaan we daaruit drinken. de bekers uit de tempel van Jeruzalem werden gehaald. En de koning, zijn belangrijkste ambtenaren en al zijn vrouwen dronken daaruit. Tijdens het feest dankten ze hun goden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen. Dus hier werd de God van de Bijbel belachelijk gemaakt. Door gestolen waar uit de tempel te gebruiken, waarbij netjes uit gedronken werd. En daarnaast aanbaden ze dus hun eigen goden van goud, zilver, brons, ijzer en steen en hout. Plotseling werd er een hand op de muur van de feestzaal zichtbaar. De vingers van die hand schreven iets op de witte muur. Het licht van de lamp scheen erop. Toen de koning de hand zag schrijven, werd hij wit van angst. Hij had geen kracht meer en kon niet meer op zijn benen staan. Onmiddellijk werd Daniël bij de koning gebracht. We zijn hier een klein stukje verder in het verhaal. Want de koning die wilde natuurlijk weten wat die tekst betekende die op de muur geschreven werd. En al zijn wijze mannen uit Babel, die konden geen uitleg geven wat die tekst betekende. Dus werd Daniël gehaald. En de koning zei, jij bent dus Daniël. En jij bent ooit door mijn vader in Juda gevangen genomen. Belsazar, zei Daniël, u bent Nebukadnezars zoon. U wist wat er met uw vader gebeurd is. Toch hebt u daar niets van geleerd. U hebt iets gedaan dat de Heer van de hemel niet goed vindt. U liet de bekers halen die in de tempel van de Heer thuis horen. U hebt daar uit wijn gedronken. Uw hoogste ambtenaren en al uw vrouwen deden mee. En u dankte uw goden van zilver, goud, brons, ijzer, hout en steen. Dat zijn goden die niet kunnen zien en niet kunnen horen. Ze weten niets. Maar de God die u het leven gegeven heeft, dankt u niet. Hij is de God die altijd bepaalt wat er gebeurt. Daarom liet God die hand letters schrijven op de muur. Er staan vier woorden. Mene, mene, tekel, ufar, sin. Die woorden hebben allemaal een betekenis. Mene betekent geteld. God heeft de dagen van uw koningschap geteld. U mag niet langer koning zijn. Tekel betekent gewogen. God heeft u gewogen en u bent niet goed genoeg om koning te zijn. Ufar, sin betekent verdeeld. Uw koninkrijk wordt verdeeld tussen de Mede en de Perzen. Iets wat we ook in de geschiedenis weer terug kunnen vinden. Hier zie je dus dat de autoriteit geconfronteerd wordt met zijn eigen daden. En dat God uiteindelijk degene is die straffen zal op het moment dat de tijd daar rijp voor is. Ook Paulus in de Handelingen 22. De soldaten begonnen Paulus vast te binden. Er was ook een officier bij. En Paulus zei tegen hem, ik ben een Romein. Jullie mogen een Romein niet met de zweep slaan. En zeker niet voordat er een rechter hem beoordeeld heeft. Toen de officier dat hoorde, ging hij het aan de generaal vertellen. Hij zei, weet u wel wat hij doet? Paulus is een Romein. De generaal ging naar Paulus toe en vroeg, is dat waar? Bent u een Romein? Paulus antwoordde, jazeker. De generaal zei, ik ben ook een Romein, maar ik heb veel geld moeten betalen om dat te worden. En Paulus zei, ik ben een Romein vanaf mijn geboorte. De generaal schrok en begreep dat hij een Romein had laten vastbinden en de soldaten maakten Paulus meteen weer los. Hieruit kunnen we dus zien dat op het moment dat Paulus gevangen genomen werd en vastgebonden werd, niet meteen in de weerstand kwam. Hij had vertrouwen in het systeem wat was opgetuigd. Hij had vertrouwen in de autoriteit die God had aangesteld, namelijk de generaal. en op basis van de wetten die zijn neergelegd. Hij had een rotsvast vertrouwen in God. Hoe apocalyptisch deze tijd ook lijkt. Weer even een paar voorbeelden. Maakt me niet uit hoe jullie erover denken. Maar ik denk wel dat het onderwerpen zijn die vandaag de dag veel voorbij komen. Hè? PVV of juist het vorige kabinet die de koers bepaalt van ons land. Trump of Obama, Biden. Rusland, Oekraïne, risico op escalatie. Oorlogen Israël, Palestijnen, eigenlijk het hele Midden-Oosten. Overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. Zelfs wanneer alles er slecht uitziet en dat er ook bijbels uitgelegd kan worden dat we aan het einde van de tijd zijn, dat het einde nabij is, is het superbelangrijk om altijd te blijven vertrouwen op God. Want hij laat nooit los wat zijn hand begonnen is. God wil ons hier op dit moment in deze situatie. We leven niet in een wereld die gespiegeld is aan het koninkrijk van God. Wij moeten hem maken. Wij leven in de overlap tussen die twee werelden. En Jezus gaf ons de opdracht om die wereld steeds een beetje meer op het koninkrijk, op het hemels koninkrijk te laten lijken. En daarbij is het juk dat hij ons allemaal heeft gegeven, nooit te zwaar, nooit zwaarder dan u kunt dragen. Dat betekent dus niet dat we een passieve houding moeten aannemen. We kunnen bijvoorbeeld voor de gemeente, en dit is in eerste instantie de gemeente van God, maar dat kan ook in deze gemeente zijn of in een andere gemeente, geld verdienen om het te laten groeien. Geld heb je eenmaal nodig als middel in deze aarde om groter te worden. Geef je tiende. Zet je talent in voor de Heer. Maak je maatschappelijk nuttig. Ga de politiek in. Als dat je ligt. Zodat je daar aan het koninkrijk kan bouwen. Verkondig het evangelie. Misschien wel op straat of op verjaardagen of per ongeluk als het uitkomt. Hou je niet in. Benut ook het rechtssysteem. Want die hebben we eenmaal gekregen. Gebruik je demonstratierecht, net al een keertje gezegd. En maak vooral Jezus zichtbaar. Dit is de allegorie van de grot van Plato. Plato is een filosoof die ongeveer 350 jaar voor Christus leefde. En dat inspireert mij in een mooi stukje beeldvorming. Over volgens mij vier mooie tijdperken waar we de geschiedenis in kunnen opdelen. Vier groepen mensen. De ene groep leeft eigenlijk in het donker en die kijkt naar beeldvorming in de lucht. De tweede groep, dat is de priesterlijke dienst die allerlei rituelen doet de hele dag. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de mensen die nog niet in Jezus geloven groep 1 zijn. En zo zou je bijvoorbeeld ook het volk Israël kunnen zien die uiteraard wel in God de Vader gelooft. Maar vooral nog in donkere tijden leefde. En ook heel erg naar de lucht keek in de schaduwen die het komend koninkrijk weerspiegelen. De tweede groep kun je dus zien als de geestelijke leiders, die heel veel op rituelen gebaseerd acteren. Vroeger al bij de Joodse leiders, vandaag de dag zien we dat eigenlijk nog steeds wel. Even niet per se richting een christelijke groep of iets dergelijks. Maar we zien het er allerlei christelijke gemeentes. Misschien ook wel de katholieke kerk, maar ook vooral de protestantse gemeentes waar toch heel veel rituelen de revue passeren. die soms ook wel een toegevoegde waarde hebben. Maar uiteindelijk niet de weg per se zijn. Het is een hulpbron. De derde groep zijn de gelovigen die in het licht geloven. En die zie je dus al dat die uit de grot klimmen. Die hebben het licht gezien. Vandaag de dag willen ze dat ook nog wel eens de wakkere mens noemen. En uiteindelijk de vierde groep. De verlichte mens. Maar ook de bevrijde mens. Ik zie dit als de mens die Jezus hebben aangenomen. De vrije wereld. Die Jezus ook, die ook beschreven staat in de Bijbel. Waarbij het lammetje tussen de poten van de leeuw slaapt. Hoe egoïstisch is het op het moment dat je dus bij de derde groep behoort? Als je niet de moeite neemt om de eerste en de tweede groep mee te nemen naar daar waar de vierde groep is. En ik denk dat dit exact onze taak is. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat hetgene waar wij in geloven, wat onze overtuiging is, waar de vrijheid is, waar de verlossing is van de Heer Jezus, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die mensen die dat nog niet zien, wel gaan zien? Dat kan dus alleen als je actief deelneemt aan deze maatschappij en ook actief de moeite neemt om die groep op te halen. En daarmee te spreken en te praten en daar een band mee op te bouwen. Wij mogen het licht alvast laten zien wat komen gaat. In die zin zijn wij dus de grote leiders van vandaag de dag. Klinkt gek, maar ik denk echt dat het zo is. En dat gaat natuurlijk schuren, want zij willen dat helemaal niet horen. Ze zien het namelijk niet. In het plaatje zie je ook dat ze allemaal naar links kijken of naar binnen. Dus het is heel moeilijk om hun te overtuigen datgene wat wij wel al hebben gezien buiten de grot. Dat zal dus het toppunt bereiken. En dat is denk ik hetgene wat we net ook in Openbaring 13 terug hebben gelezen. Als dat moment daar is, dan zal Jezus zijn koninkrijk ook definitief vestigen op aarde. Elke knie zal buigen voor hem. Samenvattend, alles gebeurt dus onder zijn supervisie. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, wordt wel eens gezegd. Maar hij hoeft dat ook niet aan ons uit te leggen. Soms hebben wij gewoon te doen met zijn besluit. Wij kunnen dat niet altijd begrijpen. En daar moeten we ons soms bij neerleggen, hoe moeilijk dat ook is. En zo gebruikt God ook het slechte in zijn plan. Soms ook moeilijk om te zien. Vooral als ik dan bijvoorbeeld aan dat hele conflict in Oekraïne en in Israël denkt. Van ja, wat moet je daar nou van vinden? Hè? Tuurlijk vind je daar wat van, maar er zijn gewoon mensenlevens die daar te grabbel gegooid worden. Dat is gewoon verschrikkelijk. Zelfs wanneer ze God bewust afwijzen, worden ze nog in het plan van God gebruikt. Dus de overweging die ik graag mee wil geven en die u moet maken is: gelooft u, of eigenlijk vertrouwt u op God, en vervang dan het woordje vertrouwen in geloven. Ik denk dat je dat op die manier prima mag stellen. En daarmee ook het gezag wat hij heeft ingesteld op aarde. En de vraag aan u is: op welke manier kunt u zichtbaar worden in het koninkrijk dat we graag willen laten zien? En hoe kan deze gemeente u daarbij helpen? Amen.